Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.
Welkom in CryptoCast 232 met vandaag crypto exchange Coinbase gaat samenwerken met de grote vermogensbeheerder BlackRock om institutionele klanten toegang te geven tot cryptovaluta. En de Europese Centrale Bank heeft serieus gekeken naar Bitcoin voor een wereldwijd betaalsysteem en het afgekeurd. Maar toch, dit is aflevering 232 met een half uur crypto nieuws op de radio. En daarna gaan we door als podcast over de rol en de voorspellende waarde van kwantitatief onderzoek in de cryptowereld met onze gast van vandaag. Tim Stolte, kwantitatief onderzoeker bij Amdax. Welkom.
Dankjewel, leuk om hier te
zijn. Mijn, ja, vind ik ook. En mijn co-host vandaag is Krijn Soeterman, cryptojournalist en auteur. Ook welkom.
Dankjewel.
En wij geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes en geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Nou, eerst maar dat nieuws over Coinbase dat gaat samenwerken met BlackRock. Dat is behoorlijk invloedrijk nieuws. De afgelopen week heeft Coinbase en heeft BlackRock donderdag bekendgemaakt. En die samenwerking moet institutionele klanten beter toegang geven tot crypto. Groot nieuws dus, Krijn.
Ja, volgens mij wel, want het is natuurlijk BlackRock is een van de grootste Amerikaanse vermogensbeheerders. Of institutionele beleggers, sorry. Ja, en zij gaan hun handelsplatform Aladdin openstellen voor het aankopen van Bitcoin.
Ja, ja en Coinbase, waar het op de beurs al een tijd lang slecht mee ging, steeg meteen met een procentje of 20.
Ja, bedoel je de coin of de Coinbase beurs?
Ik bedoel het aandeel Coinbase.
Oké, okay, ik zat even te kijken naar de grafieken, maar volgens mij is de stijging was gisteren inderdaad nu 27% vergelijking met de afgelopen.
Hangt een beetje vanaf hoe we weer terug. Ja. Maar op het moment dat dit bekend werd, was het een procent of 20, als ik goed ben geïnformeerd. Ja, goed. Hoe gaat die samenwerking er nou precies uitzien? Kun je dat uitleggen?
Zij worden gewoon zeg maar eigenlijk de zij gaan ervoor zorgen dat, dat je Bitcoin kunt kopen via Coinbase, via hun grote investeringsplatform. Ja. Zeg maar. Dus niet het standaard Coinbase instituut, zeg maar.
Ja, maar er is blijkbaar wel zo'n vehikel nodig. Het is niet zo dat een BlackRock of een klant van BlackRock gewoon zelf naar een crypto winkel kan gaan om die crypto's te kopen.
Nou, dat zouden ze wel kunnen doen. Het werkt dus via Coinbase Prime. En Aladdin is dus dan daarmee geïntegreerd. Dus je koopt eigenlijk via die interface koop je, via een API. In de Aladdin omgeving. En ja. Aladdin is natuurlijk BlackRock is natuurlijk, ik weet niet precies hoeveel miljarden ze jaarlijks, hoeveel ze eigenlijk beheren.
Ze hebben voor zover 10.000 miljard. Ik heb 1.000 miljard zien staan als assets under management. Klopt dat ongeveer, Tim?
10.000 miljard.
10.000 miljard toch?
Ja, en okay. Op Aladdin wordt nog het dubbele daarvan verhandeld. Dus Coinbase, BlackRock heeft zelf 10.000 miljard onder beheer. En via Aladdin, dus de software, de end-to-end trading platform wat ze aan klanten geven. Daar wordt dus nog meer dubbel op verhandeld.
Dat zijn bedragen waar het verstand bij stilstaat.
Dat wordt wel serieus, ja.
Ja. We horen al jaren dat institutionele geld eraan komt. Hè? En ook vorig jaar was er veel sprake van Grayscale, waar redelijk wat van dat soort geld naartoe ging. Intussen is evengoed de bear market onder ons. Dus ja, hoe valt dat met elkaar te rijmen? Kun jij dat zeggen, Tim? Dat ondanks die institutionele toestroom de koersen toch dalen?
Ja, dat kan eigenlijk in principe overal mee te maken hebben. We zagen natuurlijk dat de bullrun die we net hebben gehad, die vond voornamelijk plaats onder een narratief dat er heel veel institutionals erbij kwamen. Uiteindelijk bleek toch die stijging in adoptie in institutionals toch wel een beetje tegen te vallen. Dus hebben we het wellicht een beetje overschat. Want we zitten nu wel duidelijk in de bear market. Ja.
Ja, maar eerst was liep toch de beurskoers en de bitcoinkoers of cryptokoers liepen heel erg uit elkaar. En nu zijn ze veel meer aan elkaar gerelateerd. Heeft dat nog ergens mee te maken?
Ja, dat heeft er eigenlijk mee te maken dat de bewegingen momenteel in zowel de cryptomarkt als de aandelenmarkt zijn zo extreem. Dat investeerders wel eigenlijk geneigd zijn om het als één geheel te zien. Van ja, als het zo hard naar beneden gaat, dan moet alles naar beneden. Dus dan zie je eigenlijk dat de correlatie tussen crypto en aandelen, die neemt alleen maar meer toe zodra de bewegingen extremer worden. Ja. Ja,
is dit voor BlackRock nou een belangrijke koerswijziging? Want die waren tot nu toe wel redelijk kopschuw als het om crypto ging.
Ja, dat niet per se. Ik interpreteer het in ieder geval niet als BlackRock wat zegt van wij gaan sowieso Bitcoin aannemen. We gaan een gedeelte van ons beheer in Bitcoin allokeren. Ik zie eigenlijk dit meer als BlackRock die zegt tegen klanten. We horen vanuit jullie veel interesse, dus... Nou, we gaan in ieder geval het mogelijk maken. En het is echt een soort marketing.
Ook een beetje wat JP Morgan, meen ik ook, zeggen. Als de klanten dat willen, dan moet het maar. Zoiets.
Exact. Ja, het is natuurlijk wel winstgevend als je die klanten...
Ja. Ik zag het wel staan op het Coinbase-blog... maar niet op de nieuwsite van BlackRock nog. Dus dat was gisteren niet.
Hey, dat is grappig. Dus die zijn daar wat minder trots op dan Coinbase, zou je dan zeggen?
Ja, of misschien heb ik dan weer precies de verkeerde nieuwsite van hun gepakt.
Kan ook nog. Maar hebben institutionele klanten nog niet genoeg toegang tot crypto? Er zijn allerlei ETF's en ETN's en IT weet ik wat... Waar ze naartoe kunnen?
Ja, ze krijgen natuurlijk steeds meer mogelijkheden. Inmiddels zijn er mogelijkheden legio, om het zo te noemen. Het zijn er inmiddels wel echt heel veel. Maar het is nog steeds niet toegankelijk genoeg.
Nee.
Precies.
En de markt groeit blijkbaar dusdanig dat ook steeds meer partijen er ruimte komt.
Ja, absoluut. Ja. Dus je ziet dat niet alleen een BlackRock dit gaat aanbieden, maar er komen ook steeds kleinere partijen die eigenlijk die diensten willen verlenen, zodat institutionele partijen in kunnen stappen.
Ja, nou was er een partij InvestAnswers die is eens gaan rekenen en die zegt als BlackRock nou 0,5% van dat geld dat ze onder beheer hebben, 10.000 miljard zou dat zijn, in bitcoin gaat steken namens de klanten, dan zou dat een effect op de bitcoinkoers moeten hebben van dat het stijgt naar $98.000. Zou het gaan om 1% van wat BlackRock onder beheer heeft, dan gaat de koers naar 178.000. Zou het 5% worden, dan gaat de bitcoinkoers naar 773.000. Dan heb ik twee vragen hierover. Klopt die als-dan redenering? Als het zoveel procent is, gaat de prijs die kant op? Dat is de eerste vraag.
Dat is de eerste vraag, ja. Ik heb dat gelezen, inderdaad ook. En hij werkte in zijn analyse met een multiplier van 21 keer... Ja.
Klopt.
Wat wil dat zeggen?
Hoe die tot stand komt? Ja, werkelijk geen idee.
Oh.
ik vroeg me dat ook
al. Dus je kunt dat niet controleren?
Nee, ik kan dat niet controleren. Ik probeerde daarna te rekenen, maar ik wist niet hoe die aan die 21 keer kwam. En die is dan keer de allocatie, dus 0,5% keer...
Dat is niet gewoon mooi uit een grote duim gezogen?
Zo klinkt het wel, ja.
Aha, goed. Dus dat moeten we voorlopig...
Het kan nog kloppen, trouwens.
Het kan kloppen, maar we kunnen het niet controleren, oké. Maar wat is dan, dat is de tweede vraag, een realistisch percentage... dat BlackRock in bitcoin zou kunnen gaan steken namens klanten?
Ja, ik vond deze gedachtegang wel typerend. Er komt mooi nieuws uit... Je geeft ze één vinger en ze pakken de hele hand. Het is niet meteen dat BlackRock nu zegt van oké, we gaan allokeren naar bitcoin. Ze bieden het alleen aan klanten. Exact. En ze gaan niet zeggen van bitcoin ziet er nu zo aantrekkelijk uit, wij gaan instappen. Dat is niet wat ze zeggen. Dus wat een realistisch percentage zou zijn, dat zou ik niet uit dit nieuws kunnen afleiden.
Nee, maar heb je daar zelf geen mening over?
Ik heb zelf daar nogal wat mening over.
Nogal wat mening?
Nou ja, ze zouden er goed aan doen om een beetje te allokeren. Maar of dat meteen 0,5% is, want BlackRock denkt natuurlijk ook...
Dat vind je eigenlijk nog veel, als ik jou zo
Dat is vrij veel, want BlackRock weet ook van als we dat doen... Nou, de beweegde koers zoveel, dat willen we ook weer niet teweeg brengen.
Dus zo denken ze ook nog eens een keertje? Dat,
ja, ze denken niet alleen vanuit zichzelf, want ze zijn sowieso...
Die koers niet al te zeer op zijn kop willen zetten.
Exact.
Nou, daar vandaan is het maar een kleine stap naar de prijzen. En die gaan we bespreken vanwege vakantie van Bert Slachter met Rational Root. Welkom in de CryptoCast, Root.
Hallo, leuk om hier te zijn.
Ja, hey, Bitcoin zit alweer een tijdje in de lift. Ik tel 2 maanden al bijna, 1 week of 8. Wat maak jij daarvan?
Ja, kijk, we zitten naar mijn mening nog altijd in een bear market. Hè, en dan zijn er ook rallies die langer kunnen aanhouden. Dus ik ben nog voorzichtig. Maar ja, we hebben natuurlijk alle boxjes kunnen aanvinken van een bodemformatie. Hè. We hebben capitulatie gezien bij lange termijnhouders, ook bij miners. We hebben liquidatie-events gezien, hè, dus het geforceerd verkopen en een heel drama wat hoort bij het maken van zijn bodem.
Ja, ook als cryptobedrijven die failliet gingen.
Ja, inderdaad. Dus, en ook als we kijken naar macro-oscillatoren, dan geven die historische lage waardes aan, hè, voor die bodem wat we hebben gehad aan het einde van de maand juni. En dus we kunnen eigenlijk alle boxjes aanvinken van zo'n bodem. En sindsdien hebben we dan zo'n geleidelijke stijging gehad. En dat is een zeer hoopvol signaal. Dat betekent natuurlijk niet dat we niet nog een flinke daling kunnen zien. Hè, maar het is toch aannemelijk dat we wellicht hoger kunnen blijven dan de bodem die we hebben gehad. En ja, ik bekijk eigenlijk altijd dit alles vanuit het perspectief van on-chain analyse. En dan kijk ik in stapjes. Hè. We zitten dus nu weer, we zijn teruggesteld boven de realized price. Hè. Dus dat is de gemiddelde aankoopprijs van alle bitcoin in omloop. Die staat momenteel op 21.500 euro. Mm-hmm. En voor mij is de volgende stap is dat we eigenlijk gaan boven de SOPER waarde van 1. Nou, moet ik misschien even uitleggen wat het is. SOPER staat voor Spend Output Profit Ratio. En dat is eigenlijk heel simpel. Kijk, op de bitcoin blockchain heeft iedere transactie heeft eigenlijk een input en een output. Hè. Dat betekent dat bitcoin komt ergens vandaan en bitcoin gaat ergens naartoe. En als we dan kijken naar eigenlijk waar de prijs van waar die bitcoin vandaan komt en waar die prijs waar momenteel is, dan zit daar natuurlijk een winst of verlies tussen. Hè. Dus de prijs en de verkoopprijs. En als we dan kijken naar de gemiddelde aankoop-verkoopprijs van al die bitcoin transacties samen, dan krijgen we eigenlijk de SOPER waarde, dus Spend Output Profit Ratio. Mm-hmm. Die op 1 staat, dan betekent dat er eigenlijk kiet gespeeld. Ja, dat gemiddeld gezien dus die aankoopprijs gelijk is aan die verkoopprijs. En we zien, als we dan kijken naar een macro-schaal van bitcoin, dan zien we dat we in een bull market, dan dient die waarde van 1 altijd als support. En in een bear market dient die eigenlijk een beetje als resistentie. En momenteel zitten we dus net aan te krabben tegen die SOPER-waarde van 1.
Oké, SOPER dus spent output profit ratio. Dankjewel voor je uitleg daarover. Rational Root. Gaan wij hier in de studio verder met het nieuws. En dat betreft de Europese Centrale Bank. Die deed de afgelopen tijd onderzoek naar de mogelijkheden van een wereldwijd betalingssysteem. En keek daarbij, heel interessant, ook naar bitcoin en naar stablecoins. Krijn, wat voor conclusies trekt de Europese Centrale Bank daarover?
Nou, heel veel verschillende conclusies eigenlijk. De belangrijkste conclusie is eigenlijk Bitcoin en in ieder geval niet in aanmerking komt voor een wereldwijd betalingsnetwerk. Maar even heel belangrijk, dit is geen onderzoek. Het is wel een onderzoek, maar het is een working paper van de European Central Bank. En working papers zijn eigenlijk onderzoek om discussie aan te zwengelen. Dit is dus geen conclusie die ergens direct iets vastlegt of zo. Maar dat is gewoon om onderzoek te doen naar wat er aan de hand is. Mm-hmm. Ik denk dat als je dat weet, dan weet je in ieder geval hoe serieus je het moet nemen. Het is in ieder geval een onderzoek wat wel interessant is met betrekking tot wat ze wel willen. En ik denk dat het heel belangrijk is om te kijken naar wat beveelt deze paper aan. Nou, in eerste instantie, het belangrijkste voor hun is dat de manier van cross-border payments, dat die heel seamless gaan. En dus dat je heel makkelijk kunt wisselen tussen verschillende valuta.
Ja, soepel.
Dat soepel gaat. Dat is een heel belangrijk ding, want de lokale valuta moeten gewaarborgd worden. Die moeten blijven bestaan. Je kunt dus niet besluiten dat je ineens een ander type geld gaat gebruiken. Dat heeft ook te maken met monetaire soevereiniteit mm-hmm. van landen zelf. Een ander heel belangrijk ding.
Dat is trouwens, dan is het eigenlijk vanzelfsprekend. Als je zegt dat dat in stand moet blijven, ja, dan ga je niet concluderen dat je bitcoin gaat gebruiken.
Nee, dat is natuurlijk al. Je zou bitcoin misschien het netwerk kunnen gebruiken voor snelle settlements. Ja, maar goed, zij vinden dus
Esperanto tussen gewone valuta zou in theorie kunnen, technisch in elk geval, maar ze keuren het af. Waarom keuren ze het af?
Nee, de gewone bitcoin blockchain is in hun ogen energieverspillend. Ze vinden dat het geen intrinsieke waarde heeft, dus daarom is het al niks. vinden ze dat niet relevant.
Te volatiel natuurlijk ook weer.
En het is te volatiel. Maar voor die settlements, natuurlijk de Bitcoin blockchain is minimaal 10 minuten. Eigenlijk, wat het duurt voor een nieuw blok komt. Je zou het Lightning-netwerk kunnen gebruiken. Daar hebben ze wel over geschreven. Maar daarbij gebruiken ze wel een relatief oude paper van het Lightning-netwerk zelf. En voor mijn gevoel niet de meest recente bevindingen van dat netwerk. Dus ja, je zou dat zoals sommige, zoals Strike gebruikt het als settlement layer. Ja. Tussen verschillende valuta. Dat wordt dus nergens gesuggereerd. Want een ander ding wat ze vreselijk belangrijk vinden is dat ze, dat elke oplossing moet de hele AML en KYC gebeuren in zich hebben. Dus het
anti money laundering, anti-witwas en know your customer.
En ken je klant.
Ja,
ja, dus dat is dat vinden ze verschrikkelijk belangrijk. Dus ik denk eigenlijk dat moet overal in terugkomen. Dat dus ja, voor mijn gevoel is het een beetje, zolang je niet een filosofisch besluit neemt over hoe je staat tegenover tegenover het hele anti-money laundering of eigenlijk het volgen van je bevolking. Ja, dan ga je een kant op die zij dus willen met eigenlijk bestaande oplossingen, maar die een beetje geüpgrade. Want dat is eigenlijk wat ze nu een beetje voor zich zien. Ja. Bestaande fintech oplossingen met bestaande of geüpgrade netwerken die er nu al bestaan.
Ja, ze willen wel graag de kant op van de central bank digital currency. Hè? Ja. Digitaal centrale bank geld.
Hoe dat er precies gaat uitzien, dat weten we ook niet. Of daar een blockchain in zit of iets anders, dat staat er ook nog niet.
Maar even goed, is dit een gevalletje? First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, and then you win.
Dat durf ik niet te zeggen.
Nee, dat dacht ik wel. Hoe denk jij over de opstelling van de Europese Centrale Bank?
Nou ja, ik snap natuurlijk wel waar ze vandaan komen. Want de Europese Centrale Bank wil wel het monetair beleid kunnen blijven controleren. Ze willen natuurlijk kunnen zien wat er gebeurt met witwassen en dergelijke. Maar ze willen ook verruimend en verkrappend beleid kunnen voeren waar mogelijk. Dus je gaat altijd de discussie krijgen. Oké, we hebben Bitcoin, we hebben iets decentraals. Wat je dus niet... Nou, het is letterlijk in een protocol vastgelegd. Dus je kan het niet aanpassen waar je wil. Maar ja, dat is natuurlijk wel waar ze naar op zoek zijn. Dus ja, waar kies je voor? Kies je voor decentrale of kies je voor toch meer controle?
Ja, ja. In hun eigen woorden zoeken ze een heilige graal onder de betalingssystemen. Hè? Waarom is een internationaal, een wereldwijd betalingssysteem nu zo belangrijk, Krijn?
Omdat gewoon steeds meer mensen ineens allemaal fintechs en andere systemen gaan gebruiken, waardoor de centrale banken een beetje buitenspel worden gezet.
Ja, want ze zeggen het is duizend jaar is er naar gezocht, is niet gevonden, is niet zo vreemd. Hè. We zitten nu in een digitale en geglobaliseerde tijd, dat het nu opeens...
Ja, en dat kan er dus nu ineens, duizend jaar kon het niet en nu kan het ineens in 10 jaar. En dat, tenminste, wordt hier gesteld dat ze zeggen van binnen 10 jaar hebben we een systeem.
Ja, ze voelen het eigenlijk een beetje uit hun handen glippen momenteel.
Dat is jouw interpretatie, Tim.
Dat zo zie ik dat.
Hoe vond jij deze paper? Heb je hem gelezen überhaupt?
Ik heb het paper niet van A tot Z doorgenomen, nee. Maar
wat moeten de eigenschappen zijn voor een goed functionerend wereldwijd betaalsysteem, Tim?
Het moet stabiel zijn. Dat sowieso.
Daarmee zeg je ook eigenlijk dat die volatiliteit van Bitcoin, dat is echt wel een probleem.
Dat is tot op zekere hoogte wel een probleem, ja, momenteel. Ja. Ja, dat betekent niet dat het niet opgelost kan worden, maar momenteel lijkt mij niet een...
Andere belangrijke eigenschappen?
Andere belangrijke eigenschappen, zoals je net al zei, de soevereiniteit die landen moeten hebben om wel hun eigen munt te hebben. Ik denk dat dat ook erg belangrijk is. Maar het moet ook efficiënt kunnen zijn. En dat is het momenteel.
En dan denk je ook weer aan energiegebruik? Of denk je dan aan andere dingen?
Dan denk ik onder andere aan energiegebruik. Maar ook aan hoe makkelijk is het daadwerkelijk om van de ene naar de andere munt te switchen.
Dat is ook wel interessant. Dat staat ook in het paper nogal groot en duidelijk. Dat er op sommige plekken is het heel makkelijk om geld van het ene naar het andere valuta te wisselen. En dan de spread tussen die, of weet je, hoe heet het in het Nederlands? De spreiding tussen die valuta is dan zo klein dat het heel snel kan. Dus er is eigenlijk praktisch geen koersverlies. Maar dat sommige te kleine landen of te kleine gebieden, dat die misschien een probleem zouden kunnen hebben. Dus dat daar misschien weer iets andere oplossingen gezocht moeten worden.
Ja, dat zou zeker kunnen, ja.
Maar goed, ik hoor hier heel vaak uit dat mensen heel graag Bitcoin als betaalsysteem zouden willen. Maar aan de andere kant zie ik in dit geval Bitcoin veel meer als een systeem wat gewoon functioneert. Want ze doen het heel moeilijk om een functionerend systeem te zoeken. Wat je zou kunnen inzetten voor bepaalde transacties om die van A naar B te krijgen. En ook weer te wisselen van Bitcoin naar, naar je eigen valuta en terug. En dan denk ik, dat lees ik dan nergens. En, bedoel, wat, en als ik dan lees welke onderzoekers ze gebruikt hebben, zeg maar bijvoorbeeld onder andere Taleb staat erin met nogal kritische beschouwing over Bitcoin en dat het eigenlijk niks waard is. Denk ja, je hebt wel heel eenzijdig gelezen voor mijn gevoel.
Ja. Ja, maar daarmee zeg jij eigenlijk iets als, nou ja, als het werkt en als een persoon of een bedrijf kan kiezen, ervoor kan kiezen om Bitcoin te gebruiken, waarom zouden we ons zorgen maken om een stempeltje van de centrale bank?
Het is meer als ik zie hoe makkelijk zo'n die Jack Mallers eigenlijk.
Nou, Jack Mallers van Strike, die onder andere El Salvador heeft voorzien van de techniek om Bitcoin wetgeving
te betalen. Die heeft het relatief makkelijk, ik moet niet te makkelijk maken, maar die heeft het relatief makkelijk met weinig mensen een snel wisselsysteem opgezet voor een wereldwijd betalingssysteem. En denk ik, ja, dat kan dus eigenlijk iedereen met een beetje bravoure blijkbaar. En als je maar de juiste connecties hebt.
We gaan even vooruitkijken naar de podcast die we straks opnemen met Tim Stolten. Jij bent kwantitatief onderzoeker bij Andax.
Klopt.
Kwantitatief onderzoek. Wat moet ik mij daarbij voorstellen als het om crypto gaat?
Kwantitatief onderzoeker, dan kijk je eigenlijk. Dat heeft alles van doen met data. Ja. Dus alle complexe data, patronen die er zijn, die mij en Andax kunnen helpen om investeringsbeslissingen te doen. Dat is eigenlijk mijn werk.
Haal je uit blockchains vooral of ook uit andere bronnen?
Die kan je uit heel veel verschillende bronnen halen. Onder andere blockchains, dat is eigenlijk de on-chain analyse natuurlijk die we allemaal veel kennen. Maar ook traditionele finance kun je veel uithalen, rentestanden en dergelijke. En natuurlijk aandelenkoersen.
Ja, en gaat het dan vooral om het bereiken van een optimaal rendement-risicoverhouding? Of naar wat voor conclusies ben je op zoek?
Ja, onder andere dat. Eigenlijk je rendement die gecorrigeerd is voor je risico. Op basis daarvan wil je gewoon een uitstekende strategie neerzetten. Die sowieso ook de buy-and-hold-strategie van Bitcoin verslaat. Om het zo te zeggen. Ja.
Kwant heet het beroep kortweg. Hè? Een beroemde kwant is Plan B. Dat is de Nederlandse onderzoeker die onder andere Stock to Flow. Dat was een vrij wilde voorspelling over waar de Bitcoin-koers heen zou kunnen gaan. Doe jij dat soort werk ook?
Ja, ik doe dat soort werk ook. Ik schrijf zelf mijn artikelen om mijn eigen onderzoek te publiceren. Maar ik grijp ook artikelen van anderen aan om dat te beoordelen eigenlijk. Om dat de revue te laten passeren. En in een van die artikelen ga ik verder in op het stock-to-flow model en waarom het eigenlijk volgens econometrische theorie niet nooit gebruikt zou moeten worden als lange termijn prijsmodel.
Oké, nou, spannend vraagstuk. Daar gaan we met z'n drieën het over hebben in de podcast die we straks opnemen. Tot zover de CryptoCast op BNR. Als je deze aflevering leuk vond, luister dan ook eens een keertje naar de AIX-factor op BNR. Gaat ook over investeren en beleggen. Dank aan mijn gast Tim Stolten van Andax. Dank aan co-host Krijn Soeteman. Wie meegaat, tot zo direct. Wie het hierbij laat, bedankt. Heel graag tot volgende week bij de CryptoCast op BNR.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.